wil graag Henk Medema uitnodigen om voor te komen.
Goedemorgen.
Zullen we samen nog bidden? Mag ik mijn hand op schouder leggen?
Doe dat.
Vader, dank u wel dat we zo samen mogen zijn, Heer. Vader, dank u wel dat Henk Medema vandaag tot ons gaat spreken, Heer. Vader, wilt u zijn tong aanraken, Heer, opdat hij uw woord mag verkondigen, Heer. Vader, wilt u ons hart openen opdat het binnen mag komen, Heer. En Vader, wilt u door ons heen werken opdat we gewoon een zegen mogen zijn op het moment dat we hier weggaan, Heer. Dat alles vraag ik u om Jezus wel alleen. Amen.
Amen. Dank je wel. Goedemorgen allemaal. Allemaal, dat is een beetje minder, denk ik, dan anders. Het is vakantie. En ja, op sommige plekken, daar zijn meer luisteraars. Ik heb begrepen dat er in Krakau momenteel 1,5 miljoen mensen zitten te luisteren. Maar goed, dan heb je ook een spreker, hè. En met het aantal waarin we zo samen zijn, gaan wij luisteren, gaan we spreken, misschien wel spreken in verschillende talen, we zullen het zien. En gaan we ons vooral afvragen, hoe communiceert de Heere God nou eigenlijk met ons? En dat is heel erg boeiend. We gaan zo eerst even een aantal schriftplaatsen lezen en die krijg ik zo dadelijk geprojecteerd. Dan moet je maar eens opletten. Nee, dat is nog niet zover. Maar dat kan vast wel gebeuren, dat is de volgende sheet namelijk. Ja, kijk eens aan. We gaan een aantal schriftplaatsen lezen. Allereerst uit Genesis. Ze staan hier voor een deel op het scherm. Maar voor een ander deel is het ook goed om even mee te lezen. We lezen uit Genesis 3, vers 8. Dat is eigenlijk de eerste keer dat we zien hoe de Heere God aan het communiceren was met de mensen. Genesis 3, vers 8. Het gaat trouwens niet helemaal goed. Wij lezen daar in vers 8, toen de mens en zijn vrouw, God de Heer, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Dat is de eerste tekst. Het tweede is ook in Genesis, in de bekende geschiedenis van de torenbouw van Babel. En dan lezen wij daarin in Genesis 11, vers 7. En dan zegt de Heere God, de drie-ene God, zegt, Vader, Zoon, Heilige Geest, zegt tegen elkaar, laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweeg brengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. Heer verspreidde hen vandaar over de hele aarde en de bouw van de stad werd gestaakt. Bekende geschiedenis, we gaan er straks nog iets over zeggen. Handelingen 2, vers 8. Dat is Pinksteren, dat is bij de ontbabeling. Dat is als het allemaal weer anders gaat worden. Handelingen 2, en daarvan vers 8. En ik lees hem toch nog eventjes helemaal compleet voor. Vanaf vers 7, ze waren buiten zichzelf van verbazing. En ze zeiden, het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken. Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, mensen uit Pontus en Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte en omgeving van Cyrene in Libië en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië. Wij alle horen hen in onze eigen taal spreken. over Gods grote daden. En dan lezen wij uit Handelingen 2 vers 37, dus hoef je bijna niet je bladzijde om te slaan. Vers 37, toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen, broeders? En dan aan het einde van het boek Handelingen, daar lezen wij in hoofdstuk 28. Dan is Paulus daar in het huis dat hij gehuurd heeft. Dat had waarschijnlijk ook daar van tevoren voor gebeden. Het leverde wat op. Blijkbaar kun je een huis huren. Het gaat zomaar gebeuren. We zullen het zien. Chris, Marja. En dan lezen we daar, als hij in zijn eigen gehuurde woning is, dat hij spreekt over het koninkrijk van God. En dan zegt hij in vers 28, u moet dan ook weten dat God deze boodschap van redding al aan de heidenen bekendgemaakt heeft. Zij zullen wel luisteren. Tot zover lezen wij uit het woord van God. Bonjour. Bonjour. Ja, ja, dat betekent. Goedemorgen, goeiedag. Ja, maar we hebben, toen wij voor de eerste keer gingen kamperen, dat is heel wat jaren geleden, in Frankrijk, toen hebben we ontdekt dat het eigenlijk wat anders betekent. En dat zal ik je vertellen, dat verhaaltje. We waren toen in Dole, dat ligt in de buurt van Dijon, midden in Frankrijk. Zover doen we Frankrijk nog niet in. En wij hadden ons vouwwagentje geplaatst op de doorgaande weg die door de camping liep en waar iedereen langs moest als hij 's morgens vroeg naar de bakker ging. En al spoedig ontdekten wij dat 's morgens vroeg liepen daar 3 kindertjes langs. En ongeveer 3, 4, 5 jaar oud of zo. Of 2, 3, 4 jaar. En wij merkten al gauw dat ze een paar woorden Nederlands spraken. En die gingen langs onze tent, gingen ze naar de bakker. En ik dacht al gauw, dan moet ik toch eens even kijken. Want hoe gaan ze dat nou bij de bakker doen? Want ze komen ook weer terug en ze komen met iets terug. En de volgende dag, toen vroeg ik of ik met ze mee mocht lopen. En dus ik deed dat. En ik liep naar de bakker toe, moest een broodje halen natuurlijk. En toen liepen ze naar de bakker, ze zei tegen die bakker, bonjour. Zegt een portemonnee, legde ze op de toonbank. En die bakker, die keek in de portemonnee en die haalde er iets uit. En die legde 1 baguette en 4 croissantjes op de toonbank. En sindsdien weet ik dat bonjour betekent 1 baguette en 4 croissantjes. Dus dat is eigenlijk heel eenvoudig. Nou, het is lastig met die verschillende talen. Ik weet niet of jullie al met vakantie geweest zijn. Er is al heel veel aan vakantie achter de rug. En als je een beetje naar een vreemd land gaat, en dan hebben we het dus niet over Overijssel of Drenthe of Zuid-Holland, maar dan hebben we het over bijvoorbeeld Frankrijk, of we hebben het bijvoorbeeld over Friesland, dat is ook zo'n vreemd land waar ze allemaal vreemde talen spreken, dan zou je een boekje mee kunnen nemen, wat en hoe zeg ik het in het Frans, of zeg ik het in het Fries. Ik weet niet eens of dat bestaat, maar ja, zoiets dan. Want je moet je toch een beetje verstaanbaar maken. En dat van dat bonjour, dat gaat niet altijd zo makkelijk. Nou, daar gaan we het nu over hebben. Hoe kun je met God praten? Hoe kun je met elkaar praten? Als je in een vreemd land bent, en wij zijn allemaal in een vreemd land, en als we met God willen praten, ja, dan is dat toch wel moeilijk, dat communiceren. Ik heb boven aan de sheets elke keer staan een tekst die we nog niet gelezen hebben, maar die ik zo uit mijn hoofd ken, die kennen jullie ook uit je hoofd. Dat is Deuteronomium 6, vers 4. En als jullie toevallig Joodse mensen kennen, Joodse gelovigen vooral, en je vraagt ze, wat is nou de belangrijkste tekst van de Tenach? Het Oude Testament, zouden wij zeggen. Hoef ze niet lang na te denken. Dan zeggen ze onmiddellijk, deze tekst, Deuteronomium 6, vers 4. Hoor Israël, Shema Yisrael. De Heere onze God, de Heere is één. Luister, luister. De Heere onze God is één. Dat is het allerbelangrijkste waar je mee moet beginnen als je naar het woord van God wilt luisteren. Dan moet je, ja, inderdaad, dan moet je luisteren. Het is het allereerste wat kinderen zeggen. Dan weet je alvast, Chris, wat in ieder geval meekomt op de, voor jullie kinderen op de school. Dat is het allereerste wat ze hier leren op school. Je moet luisteren. Hou je kop. Luisteren. Zo simpel is dat. Maar dat is ook het allereerste waar wij mee moeten beginnen. Wij moeten allereerst leren luisteren en wij moeten leren spreken. En ik weet niet in welke taal de Heer God met Adam en Eva heeft gesproken. Ik vermoed eigenlijk dat het gewoon Nederlands was. Want in de Statenvertaling staat ook dat ze gewoon in Nederlands praten. Dus ik denk dat dat wel was. Maar goed, daar mogen jullie later over hebben. Maar waar gingen ze nou over hebben? Waar praten ze nu met elkaar over? Ik denk over twee dingen. Ik ben er niet bij geweest hoor. Dus het is een klein beetje apocrief. Het is niet helemaal zeker. Maar ik denk over twee dingen. In ieder geval wil ik dat nu op jullie hart leggen. Om op die manier met God te praten. Te praten over zijn naam. Over wie hij is. En ten tweede te praten over de vraag. De vraag. Welke vraag? Nou, dat komt straks wel. Het gaat er nu om dat wij, als wij met God willen praten, dan willen wij de naam van God bevragen. En dan willen wij de vraag van God benoemen. De naam van God bevragen en de vraag van God benoemen. En ik zal er straks wel iets meer van zeggen, maar de naam van God bevragen, daar kun je iets bij voorstellen. Je kunt je voorstellen dat Adam en Eva, hoe ze hem zagen, hoe ze het konden opvangen allemaal, dat weet ik niet. Maar dat ze hebben gevraagd aan de Heere God, kunt u vertellen wie u bent? Wie bent u nu? En dat zie je ook in het Nieuwe Testament, als Jezus hier God zelf op aarde komt. De discipelen die met hem mee optrekken, die zijn elke keer verbaasd. En die zeggen soms tegen elkaar, wie is die toch? Wie is toch deze? Dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. En soms, gelijk al, toen ze discipelen werden, wilden ze weten wie hij nou eigenlijk was. En hoe ze dat moesten vragen, wisten ze ook niet. Eentje die zei namens de anderen maar, meester, waar woont u eigenlijk? Zei Jezus, weet je wat, kom maar mee. Zul je het zien, zul je het beleven. En dat was het begin van de conversatie. En de andere deel van het gesprek, dat was dat ze de vraag benoemden. Je ziet datzelfde eigenlijk ook, die twee vragen, op het moment dat Paulus tot bekering kwam. Weet je wel, op de weg naar Damascus, pats, op de grond. En toen wist hij in één keer, had hij twee vragen. Wie bent u, Heer? Eerste vraag. Wat moet ik doen, Heer? Dat was de tweede vraag. En we hebben het nu net ook gelezen. Die vraag, die was allereerst, wat zijn dit voor mensen? Wat zijn dit voor mensen die in vreemde talen spreken? Wat zijn dit voor mensen die de grote daden van God verkondigen? En wie is deze God over wie ze spreken? Want het gekke is, wij kunnen ze verstaan. Ze kwamen toch uit Galilea, dat kun je zo zien. Je kunt het zo horen. Maar nu spreken ze op zo'n manier, ik kan het verstaan. En jij kunt het toch ook verstaan? Wij kunnen het allemaal verstaan. Wie is deze God toch? En dan de tweede vraag, wat moeten we doen, mannenbroeders? En toen zei Petrus, dat is helemaal niet zo ingewikkeld, jongens. Je moet je gewoon omdraaien. Jullie stonden met je rug gekeerd naar een geweldige maaltijd vol zegeningen. Een tafel vol dingen die God aan zijn mensen wil geven. Kijk je maar om, dan zie je dat allemaal. Alles wat God in Jezus heeft gegeven, voor jullie, allemaal voor jullie. Pak maar, neem het maar aan. Keer je om. Nou, dat is eigenlijk hetzelfde wat wij moeten doen. Vragen, wie is deze Heer, wie is deze God? En soms is het verwarrend, want soms denk je dat je wist wie hij was. En dan gaat hij ineens iets heel gaars doen. Denken wij dan. Iets wat wij niet begrijpen. En soms dan wil je iets doen, maar dat lukt helemaal niet. Wat je wilt doen, dat kan niet. En wat moet je dan doen? Luisteren, denken, spreken in talen. Volgende plaatje. Want dat verhaal van Babel, dat is eigenlijk toch wel een heel mooi verhaal. Nou, niet zo'n heel goed verhaal. Maar het is een heel verhelderend verhaal. Dat was het moment waarop de mensen die allemaal zich na de zondvloed begonnen te vermenigvuldigen. Er werden steeds meer mensen geboren. En die moesten allemaal huizen vinden. En die zei, ja, wacht eens eventjes, dat kunnen we nou wel gaan doen. Dan kunnen we allemaal, allemaal uit elkaar gaan en overal huizen gaan bouwen. Het is eigenlijk veel mooier om bij elkaar te blijven wonen. Het is veel mooier om een hele hoge toren te gaan maken. En zullen we dat doen? Dat is goed. We maken hele mooie toren. En die toren, dat is onze naam. Dat is onze brand. Dat is ons merk. En dan gaan we lekker heel hoog maken. En we bouwen hem zo hoog, bijna tot aan de hemel toe. Zullen we dat doen? Yeah, zeiden ze tegen elkaar. Dat doen we. De Heere God, die zat in de hemel. Zo wordt het hier verteld. En die keek naar beneden. En die zette, ik zeg maar heel menselijk, zijn bril is af. En hij zette het weer op. En hij tuurde naar beneden. Die mensen die van plan waren om een gebouw te maken dat tot aan de hemel reikte. En God keek naar beneden. En hij ging op het puntje van zijn stoel zitten. Hij zei, nee, het lijkt wel of ze daar iets heel kleins aan het bouwen zijn. Maar dat kan toch vast niet waar zijn. Weet je wat, ik moet er echt maar even naar gaan kijken, want dit kan toch niet waar wezen. En hij ging naar beneden. En hij liep rond. En hij zag dat die mensen daar iets aan het bouwen waren dat hun eigen naam groot moest maken. En God schudde zijn hoofd. God zei, jongens, dat kan toch niet. Zo zijn we toch niet getrouwd. Dit gaan we toch niet doen. En de drie enige God schudde zijn hoofd. En Vader, de Zoon en de Heilige Geest zeiden, nee, dat gaan we niet doen. Weet je wat? Laat die verstaanbaarheid maar ophouden. Laten ze maar elkaar niet meer verstaan. En zo ging het inderdaad, zo staat het in de kinderbijbel. Wat in de kinderbijbel staat, zoals je weet, dat is waar, dus dat moet je allemaal aannemen. En in die kinderbijbel staat dan dat er kwam iemand, die kwam allemaal stenen brengen. En zei, die stenen die moet je daar neerleggen en die andere stenen moet je daar neerleggen. Wat, zei die ander, wat, zeg er nog eens een keer. Toen zei hij nog een keer. En toen schudde die ander weer zo over. Ik versta je niet. Nee, je snapt het wel. En zo staat het ook in de kinderbijbel. Het werd niks met die brand, met dat merk, met die merknaam. En God ging zijn eigen plan maken. Hij vertelde het nog niet helemaal. Hij vertelde nog niet van die ene naam die aan de mensen gegeven is, waardoor wij moeten behouden worden. Handelingen 4, vers 12. Dat deed hij nog niet. Maar de eerste van die zonen van Noach, waarmee God zijn werk voortzette op aarde, let op, die heette Sem, die heette Shem, die heette, want dat betekent in het Hebreeuws, naam. Wacht maar, zegt God, wacht maar, er komt een naam aan, via Abraham, via Mozes, via David, via weet ik wat allemaal. De naam. Die ene naam. En vandaar dat de ontbabeling kon komen. Omdat Jezus, die gekruisigd was, was opgestaan. En omdat Jezus, die was opgestaan, verheerlijk was aan de rechterhand van God. En omdat in zijn naam alle knieën zich zou buigen en alle tong zou belijden. Dat Jezus is Heer tot heerlijkheid van God de Vader. En nou, zo beginnen de handelingen dan. En zo gaat het door met de handelingen. Om duidelijk te maken dat het hier zo'n grote, heerlijke, magnifieke, machtige naam betreft, dat onze naam helemaal niet meer aan de orde komt. Ik weet niet of jullie enige ervaring hebben in het spreken in talen. Ik niet zo heel veel hoor, maar een beetje. Ik vind het heel mooi, het heeft zijn plek en ik mag het af en toe meemaken. En dat straks, hoef ik nou niet van preekstoel uit te leggen, kom straks maar even langs, dan kunnen we het daar nog wel over hebben. Maar het belangrijkste is dat het spreken in talen, dat gaat niet over ons. Dat gaat niet over mij. Alles wat er hier gebeurt, wat God hier laat gebeuren, in zijn kerk, in zijn gemeente en in zijn koninkrijk, zoals je in de handeling 28 leest, dat gaat over Jezus. En dat gaat over niemand anders dan Jezus. Niemand anders dan Hij. En alles wat daardoor gebeurt, dus dat die naam wordt groot gemaakt. Eigenlijk was dat in het Oude Testament, was dat ook al een heel speciaal gebeuren. Het noemen van de naam. Yahweh. Het vierletterige woord. Dat je niet eens mocht uitspreken. Je sprak uit, zo deden Joden dat. Hashem, dat betekent de naam. Of Adonai, dat betekent Heer. Maar je mocht de naam, niet uitspreken. Nu, in het Nieuwe Testament, mogen wij de naam van Jezus uitspreken. En we mogen elkaar aankijken. We mogen tegen elkaar zeggen, wat is dat een wonder. Wat is dat geweldig. En we zouden eigenlijk weer net zoals Adam en Eva met hem willen wandelen in de avondkoelte. En nog eens met hem praten. En aan hem vragen, wie bent u nou toch eigenlijk? Vertel me nog eens iets van u. De naam bevragen. Horen wat zijn naam betekent. En steeds meer leren hoe dicht we bij hem kunnen zijn. Want die grote dingen die God doet, die zijn een bewijs van de heerlijkheid van zijn naam. Maar het zijn twee dingen, weet je nog wel. Het zijn aan de ene kant, het is het bevragen van de naam van God. Maar aan de andere kant is het benoemen van de vraag die in jouw eigen leven, in uw eigen leven, een belangrijke rol speelt. Waar het om gaat. Wat is de vraag waar het in jouw leven om gaat? Deze week, begin van deze week, heeft onze jongste kleindochter zich omgedraaid. 4,5 maand heeft zich omgedraaid in de bed. En we kregen een WhatsAppje van de ouders. Het kind heeft zich omgedraaid. Geweldig. Nou, we appten dat weer aan iedereen. En je zou zeggen, waarom wind je daar zo over op? Nou goed, de ouders van kleine kinderen, die weten dat allemaal nog wel. Daar kun je over op in. Trouwens, in dit geval ook vanwege gezondheidsproblemen die dat kind eerst had gehad. We waren er geweldig blij mee. En ik zette dat op Facebook zelfs. Iedereen mocht het weten. En toen bedacht ik erbij, dat zet ik ook op Facebook. Het is voor een baby een heel belangrijk moment in je leven als je je omdraait. Als je je omrolt. En voor een volwassene is dat soms ook een belangrijk moment in je leven. Als je je omrolt. Het mag wel een keer gebeuren, mensen, dat je je omrolt. Kun je er eens bij voorstellen? Ja, dat heeft samen, dat hangt samen. Dat heeft te maken met diezelfde vraag, wat moeten we doen? Tegenover de grote dingen van God staan onze kleine dingen. Maar hoe ziet dat er nu uit? En dat zijn de twee dingen. De naam bevragen en de vraag benoemen. Jezus leren kennen zoals hij echt is. De Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Maar ook heel concreet de vraag benoemen. Ik vind het altijd een heel mooie opdracht om het woord van God te mogen verkondigen. Maar ik weet ook dat het moeilijk is. Maar ik weet ook dat je niet zo makkelijk dat omhoog kunt halen, dat kunt raken. Maar al die mensen die in de zaal voor je zitten, waar die mee tobben, waar ze vragen over hebben, want dat hebben jullie mij niet verteld. En trouwens, dat zou ook niet zo makkelijk zijn, want misschien weet je het zelf wel niet helemaal. Misschien durf je haast wel niet zo goed te benoemen wat jouw echte vraag is. Misschien is dat wel pijnlijk. En misschien denk je, oké, ik kan sommige problemen kan ik wel benoemen. Bijvoorbeeld het feit dat ik ergens wat meer geld op mijn spaarrekening zou moeten hebben, dat is wel een punt. Ja, hier ga ik daarvoor bieden. Een beetje geld, een beetje extra geld op een spaarrekening. Dat is tenminste overzichtelijk. Zou kunnen. Zou kunnen. Maar het zou ook kunnen zijn dat de Heere God jou aankijkt en zegt, ja, goede vraag. Dat geldt op je spaarrekening. Maar er is eigenlijk een andere vraag. En eerlijk gezegd, weet jij dat ook wel waar het over gaat? Maar zou je dat, die vraag, ook kunnen benoemen? Zou je tegen mij kunnen zeggen waar het echt om gaat? Waar echt iets moet gebeuren? En waar oplossingen moeten komen? Nou ja, vul het zelf mee in. Je ziet aan het eind van Handelingen 28 dat eigenlijk het terrein open ligt. Dat er niet alleen maar Joden en proselieten zijn die op de Pinksterdag de grote daden van God horen spreken, maar dat er allemaal mensen van de heidenen, van de goyim, binnenkomen in die eigen gehuurde woning van Paulus en zeggen, vertel me meer. Ik wil het weten van die naam. En ik wil het weten van die vraag. Ik wil die naam bevragen. En die vraag die wil ik benoemen. En 2 jaar lang is Paulus doorgegaan met, dat staat erbij, zijn laatste woord van Handelingen 28, ongehinderd. Ongehinderd. De Heere God ging ongehinderd zijn weg. Ja, ja, maar mag hij nu ook ongehinderd verder gaan met ons? Zou het kunnen doen? De naam van God, de Vader, de Zoon, de Geest, we vragen. De vraag stellen, Heere God, laat me u kennen. Laat me u kennen. En ook de vraag benoemen. Dus de vraag die je eigenlijk wel weet. Maar die je eigenlijk liever niet benoemt. Eigenlijk liever niet zegt. Omdat het te moeilijk is. En te pijnlijk is. En omdat je niet weet wat het antwoord is. Wat geen wonder is. Want er zijn een heleboel dingen hier op aarde waar geen antwoorden op zijn. Zou we het durven doen? Weet je wat? We gaan het doen. Ik ga met jullie bidden. En ga maar staan. Doe dat maar. Het hoeft niet hoor. Maar doe het maar wel. Want dan heb je ook heel bewust opgericht naar God toe. Doe het maar. Ga ik met jullie bidden. En dan vraag ik je eerst. En dat hoef je niet in groepjes te doen of zo. Je mag het gewoon, voor jezelf doen. Om die naam van Jezus even te fluisteren. En niet alleen de naam van Jezus, maar zoveel andere namen die hij draagt. Ik zal er een paar noemen, dan zal ik stil wezen en fluisteren maar en zeggen maar. En prijs hem en maak zijn naam groot. En vraag hem om, heel zachtjes hoor, het hoeft niet zo'n lawaai te maken. Maar heel zachtjes om zichzelf in zijn naam te openbaren. Jezus, de Heiland, de Koning. De Mensenzoon, de Redder, de Almachtige, God der Goden. En zeg maar voor jezelf, dan is het maar even stil, fluister het maar, hij hoort het wel. Zou de Heer Jezus veel meer van u kunnen zeggen. Laat ons u mogen kennen. kom dicht bij ons. Spreek ons aan. Maak uzelf aan ons bekend. Want u weet toch dat u welkom bent. En dan willen we zo heel graag onze vraag aan u benoemen. Heer, ik wil mijn vraag aan u stellen. En ik hoef dat, we hoeven dat niet hardop te doen, maar u mag het wel horen. En als we er nog niet uit zijn hier, dan vragen we u, kom ons de hoop. Kom met uw Heilige Geest. Vul ons opnieuw en laat ons concreet de vraag benoemen nadat we uw naam bevraagd hebben. Want uw naam is de enige naam die in staat is om op onze vragen een antwoord te geven. Dank u. We prijzen uw grote, heerlijke, machtige naam. Heere onze God, in de naam van Jezus onze Heer. Amen. Jullie mogen weer gaan zitten.